Ja, we gaan met elkaar naar de volkerentafel in Genesis hoofdstuk 10. Daar zijn we nu gearriveerd. Het is heel bijzonder dat direct na de zondvloed we hier lezen de volkerentafel in Genesis hoofdstuk 10. Waar Mozes ons een inzicht geeft in hoe God met de mensheid voortgaat. De mensheid die na de zondvloed natuurlijk maar bestond uit één familie. De familie van Noach. Noach met zijn drie zoons, Sem, Cham en Jafet. En de vrouwen die daarbij behoorden. We gaan het lezen, Genesis 10, de volkerenlijst, de volkerentafel. En er staat in vers 1... Dit zijn de nakomelingen der zonen van Noach, Sem, Cham en Jafet. Hun werden namelijk zonen geboren na de vloed. De zonen van Jafet waren Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek en Tiras. En de zonen van Gomer waren Askenas, Rifat en Togarma. En de zonen van Javan waren Elisa, Tarsis, de Kittiers en de Donanieten. Naar deze zijn de kustlanden der volken in hun landen verdeeld, elk naar zijn taal, naar hun geslachten onder hun volken. En de zonen van Cham waren Kus, Mizraïm, Put en Kanaan. En de zonen van Kus, Seba, Gavila, Tapta, Rama en Sapteka. En de zonen van Rama waren Seba en Dedan. En Kus verwekte Nimrod. Deze was de eerste machthebber op de aarde. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Daarom zegt men, een geweldig jager voor het aangezicht des Heren als Nimrod. En het begin van zijn koninkrijk was Babel, Erek, Akkad en Kalne in het land Sinjar. Uit dat land trok hij naar Assur en hij bouwde Nineveh, Rehoboth-ir, Kalach en Resen tussen Nineveh en Kalach, dat is de grote stad. En Misraïm verwekte de Leduten en de Anamieten en de Lehabieten en de Naftughieten en de Partrusieten en de Kaslugieten, uit wie de Filistijnen zijn voortgekomen, en de Kaftorieten. En Kanaan verwekte Sidon, zijn eerstgeborene, en Get en Jebusiet, de Amoriet en de Gergaziet en de Kiwiet en de Arkiet en de Siniet en de Arwadiet en de Semariet en de Hamatiet. En daarna verspreidden zich de geslachten van de Kanaaniet. En de grens van de Kanaaniet was Sidon, in de richting van Gerar en tot Gaza, in de richting van Sodom, Gomorra, Adma en Siboim tot Lesa. Dit waren de zonen van Cham, naar hun geslachten, naar hun talen, in hun landen, in hun volken. En dan Sem, de vader van alle zonen van Eber, de oudere broeder van Jafet, werden eveneens zonen geboren. De zonen van Sem waren Elam, Assur, Arpachshad, Lut en Aram. En de zonen van Aram waren Us, Gul, Geter en Mas. En Arpachshad verwekte Selach, en Selach verwekte Eber. En aan Eber werden twee zonen geboren. De naam van de ene was Peleg, want in zijn dagen werd de aarde verdeeld. En de naam van zijn broeder was Joktan. En Joktan verwekte Almodad, Selef, Gazar, Mawet, Jerach, Hadoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Gavila en Jobad. Deze alle waren de zonen van Joktan. En hun woonplaats trekken zich uit van Mesa in de richting van Sefar, het gebergte in het oosten. Dit waren de zonen van Sem naar hun geslachten, naar hun talen, in hun landen, naar hun volken. Dit zijn de geslachten der zonen van Noach, naar hun afstammelingen, in hun volken. En van deze verdeelden zich de volken op de aarde na de vloed. Ja, het is altijd een hele opgave om Genesis 10 te lezen, want je breekt je tong bijna over al die volken. Maar er zijn er 70 in het getal. En het is toch wel een hoofdstuk wat belangrijk is om te lezen als we met elkaar stilstaan bij de boodschap van de Bijbel, en nog beter gezegd, bij het voornemen der Aionen. Want het is God zelf die zich hiermee heeft bemoeid, met die volkerentafel. Dat zullen we wel met elkaar ontdekken. Ja, het is duidelijk dat met de periode hier na de zondvloed er een nieuwe bedeling begint. Er ook een nieuwe aion begint. En als we kijken naar de vele parallellen tussen de geschiedenis van Adam en de geschiedenis van Noach, en vele parallellen zijn te trekken, want beide komen hier als eerste mensen op een gereinigde aarde, die allebei verwoest is door het water en daarna weer is drooggevallen. Beide komen ook terecht in een tuin. Adam kwam terecht in de hof van Eden. En Noach zien we hier direct na de zondvloed dat hij terechtkomt in zijn eigen gebouwde wijngaard. En in allebei die tuinen waar ze in terechtkomen, vallen ze ook allebei. Adam valt in de hof van Eden en Noach valt in zijn eigen wijngaard. En als ze vallen, komen ze ook allebei tot één en dezelfde ontdekking. Namelijk allebei ontdekken ze dat ze naakt waren. Ja, als we het onderwijs van de schrift mogen geloven, dan is het hele mensengeslacht, wat zich nu voordoet, uit Noach en zijn drie zonen voortgekomen. En wij hebben geen alternatief om iets anders aan te nemen. In Genesis 9 vers 19, daar wordt het ons nog eens uitdrukkelijk gezegd. Genesis 9 vers 19, daar staat, ik begin met vers 18, de zonen van Noach, die uit de ark gegaan waren, waren Sem, Gam en Jafet. Gam was de vader van Kanaan. Deze drie waren de zonen van Noach. En uit deze, Sem, Gam en Jafet, is de gehele aarde bevolkt. Dus de Bijbel laat er geen twijfel over bestaan, waar alle volkeren op deze aarde vanuit zijn voortgekomen. Die zijn voortgekomen uit Noach en zijn drie zoons, Sem, Gam en Jafet. En die volkeren, die worden dan in het volgende hoofdstuk, Genesis 10, aan ons uitgebreid getoond. Ook het Nieuwe Testament bevestigt dit. Als we gaan naar de apostel Paulus, die daar spreekt op de Areopagus in Athene, in Handelingen 17, en u moet zich eens voorstellen wat het is geweest, want op die berg, de berg van Mars, de Areopagus, daar verzamelden zich altijd de Griekse filosofen om met elkaar te filosoferen. En daar komt dan deze apostel Paulus, en die spreekt eigenlijk tegen de gevestigde orde en de gevestigde mening van hun allemaal in. Hij begint te spreken over dat er maar één God is. Maar wat zegt hij dan ook? Hij zegt ook dat het hele mensengeslacht uit één enkel mens is voortgekomen. En dat was heel bijzonder, want dat geloofden de Atheners en de filosofen, de Griekse filosofen, absoluut niet. Daarom, dat valt je, maar als je dat niet weet, dan valt dat niet zo op in die toespraak, hoe bijzonder dat was, en hoe het gehoor die naar Paulus luisterde, erdoor geraakt geworden is, dat Paulus zomaar zegt in vers 26, midden in die toespraak, hij heeft, en dat is dan God, hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen. Maar dat niet alleen. Wat zegt Paulus nog meer daarvan? Niet alleen dat God uit één enkele, en dat is Adam. En toen Adam en heel dat Adamsgeslacht door de zondvloed vernietigd was, verdelgd was. Was er maar één nazaat van Adam, Noach en die drie zoons die op de gereinigde aarde kwamen. Waaruit vervolgens weer het hele mensengeslacht voortkwam. Maar dat zegt hij niet alleen, Paulus, hij zegt nog meer. Hij zegt in vers 26 erachter. En hij, dat is weer God, God heeft de hun toegemeten tijden en grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken of zij hem al tastende vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd, wij zijn ook van zijn geslacht. Ja, daar haakt hij opeens aan bij wat de Atheners geloofden, wat de Griekse filosofen geloofden. De Griekse filosofen, die geloofden namelijk dat de Grieken afstamden van de goden. En misschien kunt u wel herinneren dat we de afgelopen keren, toen we stilstonden bij de wereld voor de zondvloed in de dagen van Noach, dat daar die reuzen waren op de aarde, die geweldigen, die mannen van naam, maar ook die hele Griekse mythologie op is gebaseerd, de godsdienst eigenlijk van de Grieken, en dat dat teruggrijpt op de gevallen engelen, hebben we gezien, en hoe ze ook geloofden, daar een hele godenleer was, en ze geloofden dus dat ze nazaten daarvan waren. Je ziet dan de, als het ware, de achtergrond van hun geloof. De Atheners die hebben ook een uitdrukking ontworpen in het Grieks, in hun taal, wat wij hebben overgenomen en wat tegenwoordig een zeer populaire uitdrukking is, want die komen we continu in alle kranten en op de tv steeds tegen. Dat is het woord autochtones. Dat hebben zij ontworpen. Dat hebben wij niet ontworpen, dat hebben zij ontworpen. Autochtones, waar ons woord autochtonen en allochtonen van afkomstig is. En eigenlijk is dat een heel discriminerend woord. Want autochtonen en allochtonen, dat gebruikten de Grieken om onderscheid te maken tussen hun en de andere volken. Want ze geloofden dat alle andere volkeren afkomstig waren en moet je eens nadenken erover wat ze geloofden. Ze geloofden dat zij afkomstig waren, dat zij de zonen waren van de goden, maar dat de andere volkeren van een lagere orde waren, van een lagere schepping waren, en dat ze voortgekomen waren uit de aarde. Wonderbaar, hè? Zij waren van, als ware van boven, en de anderen die waren van beneden. En zij heersten als ware over, ze waren superieur aan de rest, aan die andere volken. Eigenlijk heel discriminerend en een onderscheid te maken tussen allochtonen en autochtonen, wat de Grieken deden, is dus heel discriminerend. Ja. En Paulus wist dat. En Paulus maakte daar dus gebruik van. Hij wees niet er alleen op dat er geen goden waren, dat er maar één God is, en dat ze niet terug moesten gaan in hun mythologie en hun denken aan de goden, terug moesten gaan naar die gevallen engelen, maar dat boven die gevallen engelen er één God was. Namelijk de God van hemel en aarde, die, zoals hij dan hier zegt, hè, uit één enkele het hele menselijk geslacht gemaakt heeft om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen. Maar dat niet alleen, want deed God ook in de dagen van Noach. En hij heeft hun de toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald. Dus God heeft zich ermee bezig gehouden hoe dat geslacht wat voortkwam uit Sem, Gam en Jafet, hoe zich dat als ware het hele nageslacht tot stand kwam. Dat waren er totaal 70 volkeren en hoe die volkeren zich over de aarde zich hebben verdeeld en ieder hun eigen woonplaats daar kozen. Daar zat Gods hand in. En God bepaalde ook nog de tijd. Want de tijd die aan die volkeren gegeven worden, die lopen vanaf de zondvloed totdat de Heere Jezus Christus, het beloofde vrouwenzaad, zich aan deze gehele volkeren, die 70 volkeren zich openbaart, het heft in handen neemt, de dag der mensen voorbij is en de dag des Heren komt, in de toekomende aion. Dus in die tegenwoordige boze aion zien we een ontwikkeling van 70 volkeren, waarin God die 70 volkeren loslaat op deze aarde en tot groei laat komen, terwijl hij aan het einde van de tegenwoordige boze aion dan zelf het heft in handen komt en daar de dag des Heren aanbreekt. Ja, natuurlijk weten we dat in de wereld men daar niet aan wil. Dat God dat voornemen heeft. Dat God dat plan heeft gevat. Dat dat Gods plan is naar zijn volmaakt bestek. Herhaaldelijk zien wij in de geschiedenis dat we allerlei theorieën voorbij zien komen. Namelijk dat er pre-adamieten zijn en dat er pre-adamitische rassen zijn en dat er meerdere rassen zijn. Ook de evolutietheorie, die komt daarmee op de proppen. En die zegt dan dat er in Afrika, dat daar weer zo'n mens is ontstaan en in Indonesië weer een ander soort mens en daar op aarde weer een ander soort mens. Het zijn allemaal maar verschillende soorten die allemaal in de evolutie zijn voortgebracht. En dat is al oud, want voordat de evolutietheorie door Darwin zo'n opgang maakte, kennen we mensen als Voltaire, die de mening was toegedaan dat blanken, negers, Chinezen, noem maar op, dat ze allemaal vanuit verschillende mensenrassen waren voortgekomen. Hij had als ware een soort, ook al een geloof in een soort evolutietheorie. En veel filosofen door de jaren heen tot de dag van vandaag, en ook heel veel Griekse filosofen in de dagen van Paulus, die deelden allemaal die mening. Die zeiden, wij zijn van bovenafkomstig, maar de rest is toch ontstaan uit de aarde, door evolutie. En ja, tot in onze tijd toe heeft men vaak door onderzoek getracht ook dat te bewijzen. Men heeft getracht dat te bewijzen om te kijken naar de huid van de mens en die te vergelijken. Men heeft gekeken naar het haar van de mens. Men heeft gekeken, onderzoek gedaan naar de lengte van mensen. Men heeft gekeken naar herseninhoud. Men heeft ook later in onze tijd onderzoek gedaan naar organen en proberen te ontdekken of er allemaal afwijkingen waren. Maar keer op keer op keer heeft de wetenschap moeten toegeven dat er misschien wel eens verschilletjes zijn, maar dat die verschillen zo minuscuul klein zijn, dat het als ware niet te ontkennen is dat alle mensen over de gehele aarde gelijk zijn. En dat zij een gezamenlijke voorouder moeten hebben. Ook al druist dat in tegen alle filosofie die men wil ontwikkelen, die eigenlijk tegen de boodschap van de Bijbel ingaat. We mogen toch aan de andere kant wel blij zijn met dat Bijbelse getuigenis, dat uit één enkele het gehele mensengeslacht is voortgekomen. Want men loopt wel zo weg met de evolutietheorie, maar al die theorieën die uiteindelijk wat anders proberen te bewijzen, die leiden, als je niet oppast, en de geschiedenis die staat daar bol van, die leiden altijd helaas tot rassenongelijkheid. Die leiden tot rassendiscriminatie. Daar leidt het altijd toe. En ook dat hele onderscheid in allochtonen en autochtonen wat de Grieken kenden, dat leidt alleen maar tot onderdrukking van andere bevolkingsgroepen. Nee, de Bijbel is er duidelijk in. De mens heeft één voorouder. En dat is Adam. En later is dat Noach geworden, na de zonvloed, met zijn drie zonen, Sem, Gam en Javed. Het is ook wel bijzondere taalonderzoek, altijd bevestigd dat die volkerentafel van Genesis 10, dat die wel degelijk klopt. En dat als je naar bepaalde familietalen gaat kijken, dat dat altijd parallel loopt met wat Genesis 10 ons laat zien. Je ziet hier in Genesis 10 eigenlijk dat die volkentafel in drie grote delen uiteenvalt. Het laat zien aan de ene kant vanaf vers 2 tot en met vers 5 de zonen van Jafet, die worden ons opgesomd. Dan vanaf vers 6 krijg je de zonen van Ham, dat loopt door tot en met vers 20. En dan dat laatste stukje vanaf vers 21 gaan over de zonen van Sem. Zo wordt dus Jafet, Ham en Sem, die zonen die uit hen voortgekomen zijn, uit die drie zonen van Noach, die worden hier zo behandeld. En dat loopt ook een beetje synchroon met hoe de taalfamilies zich verhouden over de gehele aarde heen, als je daar een studie van maakt. Het is wel bijzonder dat er een volgorde hier wordt genomen in Genesis 10, die afwijkt van wat je steeds maar leest. Van steeds lezen we welke volgorde worden de zonen van Noach steeds in genoemd. Nou, steeds is het Sem, Ham en Jafet. Of niet? Nou, laten we dat eens kijken. Dat begint in Genesis 5. In Genesis 5, vers 32, daar lezen we: toen Noach 500 jaar oud geworden was, verwekte Noach, wie? Sem, Ham en Jafet. En als ik in hoofdstuk 6 vers 10 lees, dan krijg ik toch weer dezelfde volgorde. Dan staat daar in vers 10 van hoofdstuk 6, en Noach verwekte drie zonen, Sem, Ham en Jafet. En ook is in hoofdstuk 7 vers 13, als ze dan de ark binnengaan, dan lees ik: op diezelfde dag gingen Noach en Sem, Gam en Jafet, Noach's zonen en de vrouw van Noach en de drie vrouwen zijn er zonen met hem in de ark. En ook in hoofdstuk 9 vers 18, Genesis 9 vers 18, als ze de ark uitgaan, is het weer dezelfde volgorde. De zonen van Noach die uit de ark gegaan waren, waren Sem, Gam en Jafet. En dan kom ik nota bene in hoofdstuk 10, en dan lees ik het weer in vers 1. Dit zijn de nakomelingen der zonen van Noach, Sem, Ham en Jafet. Hun werden namelijk zonen geboren na de vloed. En dan wordt het behandeld en krijg ik dan ook de volgorde Sem, Ham en Jafet. Nee, dan begint het met Jafet. En dan Ham en dan Sem. De hele zaak wordt omgekeerd. Eigenlijk wie je zou verwachten, dat is Sem, want Sem wordt steeds de eerste genoemd, die vind je het laatste. En die het laatste steeds wordt genoemd, dat is Jafet, die wordt de eerste. De eerste wordt de laatste en de laatste wordt de eerste. Dat is wel bijzonder. En Ham, ja, door de geschiedenis die in Genesis 9 beschreven staat, hoe hij omging met zijn vader Noach, ja, moest Kanaan daar het lot voor betalen. En speelt hij een onderworpen rol. Ja, Sem is wel bijzonder, want Sem, die de eerste is genoemd, is ook de eerste. Want wie komt uit Sem voort? Nou, dat maakt Genesis 11 duidelijk. Want in Genesis 11 vinden we een geslachtslijst. Die begint in vers 10. Je vindt dus eigenlijk twee geslachtslijsten van Sem. Eentje in Genesis 9, maar ook eentje in Genesis 10, maar ook eentje in Genesis 11 vanaf vers 10. Waar staat: dit zijn de nakomelingen van Sem. En dan kom je al die heel veel van die figuren tegen die je ook al in Genesis 10 bij de nakomelingen van Sem tegenkwam. Maar als je die geslachtslijst gaat volgen vanaf vers 10, en die eindigt dan helemaal in vers 32, dan lees je opeens in vers 26 dat die geslachtslijn, als die afgewikkeld wordt, dat je terechtkomt bij Terach. Toen Terach 70 jaar geleefd had, verwekte hij Abram, Nagor en Haran. Dus bij wie kom je terecht? Je komt terecht bij Abraham. En daarom is die aparte geslachtslijst in Genesis 11 nog eens opgegeven van Sem. Dat via Sem het beloofde vrouwenzaad, die lijn, die geslachtslijn, verder liep. En dat die uitmondde bij Abraham. Daarom, de eerstgeborene, Sem, daar loopt ook eigenlijk het geslachtsregister, de geslachtslijn van de Heere Jezus Christus op uit. En toch wordt dat als ware niet als ware getoond, dat wordt als ware verhuld, dat wordt als ware bedekt, dat wordt als ware verborgen, doordat je dat niet meer ziet. Dat wordt een geheimenis, want in plaats dat dat de boventoon voert, dat dat als eerste wordt genoemd, wordt het pas als laatste genoemd en zien we dat Sem achteraan komt. Hij is de laatste. Maar de laatste in de Bijbel is vaak de eerste. En Christus is de eerste. En via de lijn van Sem komt ook Christus. Echter, Jafet is degene die de laatste is. En vele laatsten zullen de eerste zijn. En Jafet was ook de laatste en die wordt hier de eerste. En die mag ook als ware de eerstgeborene zijn. Mag ook eigenlijk alles beërven. En in de geschiedenis van Noach en zijn wijngaard en zijn naaktheid. En dat Gam hem uitlacht. En dat Sem en Jafet dan dat kleed nemen en achterwaarts de tent binnengaan. En het over de naakte Noach werpen. En zo zonder achterom te zien naar hun vaders naaktheid. Dit zo doen, zien we dat Jafet enorm gezegend wordt. Dat lees je in Genesis 9, in vers 25 of 24 maar. Toen Noach uit zijn roes ontwaakte en vernam wat zijn jongste zoon hem aangedaan had, zeide hij: vervloekt zij Kanaan. Een knecht der knechten zei hij voor zijn broeders. Voort zeide hij, geprezen zij de Heere, de God van Sem. Maar Kanaan zei hem tot knecht. God breide Jafet uit en hij woonde in de tenten van Sem. En Kanaan zei hem tot knecht. Dus wie uiteindelijk speelt de hoofdrol? Ja, dat is Jafet. God breide Jafet uit. En hij mocht wonen in de tenten van Sem. En Kanaan zei hem tot knecht. Ja, als je dat zo ook, die uitbreiding van Jafet ook in de wereldgeschiedenis ziet. En die vervulling dus van de belofte die Noach hier uitte in Genesis 9 vers 27... dan zie je dat tot op de huidige dag dat ook wel bewaarheid is geworden. Want uit Jafet zijn de blanken voortgekomen. Het blanke ras, om zo maar te zeggen. En tot op de huidige dag zie je dat de blanken in feite op deze wereld overheersen. De dienst uitmaken. Ze zijn de initiatiefnemers geweest in de afgelopen Aion tot dusver. Zij zijn ook altijd de pioniers. Zij zijn de ontdekkingsreizigers. Ook al is het een ontdekking op reis tegenwoordig naar de maan en het verdere universum. Jafet met zijn zeven zoons, die hier worden genoemd. In hoofdstuk 10 vers 2. De zonen van Jafet waren Gomer, Magog, Madei, Javan, Tubal, Mesek en Tiras. Ja, het is bijzonder dat deze groep van zeven zo enorm is uitgebreid op de aarde en dat zij wonen in de tenten van Sem. En dat is op de dag van vandaag ook zo, nog steeds zo. Want de Semieten die kunnen wel denken, al die volkeren, dat zij het voor het zeggen hebben, maar er moet maar wat te gebeuren of Europa, of tezamen met Amerika, of andersom. De blanken die sturen hun legers en die wonen gewoon in de tenten van Sem. Zo is het al honderden jaar het geval. En de wereld kan zich daarover opwinden of niet, maar zo staan de zaken er wel voor. Zij delen de lakens uit. Het is wel interessant, die zonen van Jafet, dat die zo uitgebreid zijn en dat ze zo de initiatiefnemers zijn en dat dat als het ware een vervulling is van de belofte van Noach. Het is wel interessant als je het ziet hoe dat in de toekomst loopt, want dat is wel het geval in deze aion, deze boze tegenwoordige aion. En God heeft dat in feite gedaan om te zorgen dat Gam zich niet zo kon ontwikkelen. Want in Jafet zit verder geen enkel geheimenis. In Gam zit een geheimenis en in Sem zit een geheimenis. Dat zullen we wel zien. Maar in Jafet niet. En Jafet die maakt de dienst uit. Terwijl de Gamieten en de Semieten in feite moeten toestaan dat hij de dienst uitmaakt. Dat zal wel moeilijk zijn voor Jafet om te ontdekken dat dat de situatie wel is in deze aion. Maar dat dat niet meer straks de situatie is in de volgende aion, in de toekomende aion, in de toekomende eeuw. Dus je gaat naar de toekomende eeuw en houd dan dat rijtje in de gaten van de zonen van Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesak en Tiras. Hou die zeven zonen in de gaten, want als je gaat naar Ezekiel 38, dan kom je ze tegen. In de profetie, Ezekiel 38. En in Ezekiel 38, dan bevinden we ons niet meer in het tegenwoordige aion. Maar dan bevinden we ons in de toekomende aion. En u moet zich voorstellen wat het voor heel wat landen, zoals Europa en Amerika, een schok teweeg zal brengen dat zij de dienst helemaal niet meer uitmaken. En Rusland, want dat behoort er allemaal bij. Het behoort allemaal tot dat ras. En dan lees je in hoofdstuk Ezekiel 38, vers 1. Het woord des Heren kwam tot mij. Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog. De grootvorst van Mesek en Tubal. Hé, daar kom je ze allemaal tegen. Profeteer tegen hem en zeg, zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik zal u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal. Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken, en u doen uittrekken met uw gehele leger, paarden en ruiters. Allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard, ook Perzen, Ethiopiërs en Puteërs, allen met schild en helm, Gomer en alle krijgsbenden, Bet-Togarma ver in het noorden, met al zijn krijgsbenden, vele volken met u, maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich bij u gevoegd hebben, wees gij hun tot een leidsman. En waarom komen ze? En waar komen ze heen? Ja, ze trekken op naar het Midden-Oosten. Ze trekken op naar het land van Israël. Omdat Christus daar is wedergekomen. Christus uit alle volken zijn volk verzameld heeft. En ze daar wonen als in een dorpenland. Ze leven daar als in een dorpenland. Er is straks als Israël teruggekeerd is in zijn land. Is er als ware omdat Christus daar de koning der koningen is. De Heere der Heren. Ja, hoeft in feite de situatie niet te bestaan dat ze een leger hebben. Hoeft in feite niet te bestaan dat je een slot doet op je deur. Of dat je de boel afsluit. Of dat je een poort om je stad bouwt. Dat is allemaal niet nodig. Het zijn geen steden, het is één groot dorpenland. Vloeiende van melk en honing. Een geweldig land. Hè, waarin alle profetieën tot uiting komen die God heeft beloofd. In het koninkrijk der hemelen. Maar voor de wereld ziet het eruit als een rijk land, een kostbaar land, wat zich amper kan verdedigen. En wat doen ze dan? Vers 10. In vers 10 lees je dat. Zo zegt de Heere, Heere. Te dien dagen zullen er plannen in uw hart opkomen. Gij zult een boze aanslag beramen. Gij zult zeggen, ik zal optrekken tegen een land van dorpen. Dat stelt hij van voor. Geen land van steden, maar een land van dorpen. Een overval plegen op vreedzame lieden, die in gerustheid wonen, allen zonder muur, grendels of poorten, om buit te maken en roof te plegen, om uw hand te keren tegen de weer bewoonde puinhopen en tegen een natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is. Die haver en goed heeft verworven, die op de navel der aarde woont. En wie is dat? Wie is teruggekeerd uit de volken met haver en goed? Dat is het volk Israël. Die bewonen dan de navel der aarde. Dat is het land Israël, dat is het volk Israël. Ja, dat loopt fout af, want Gog, in het land Magog, groot vorst van Mesek en Tubal, die komt met al zijn volkeren en trekt op. En wat krijg je dan in hoofdstuk 39? Daar lees je dan in vers 1. Gij nu mensenkind, profeteer tegen Gog en zeg, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal, ik zal u komen halen en u voordrijven, u doen optrekken uit het verre noorden en brengen op de bergen van Israël. Ze lopen stuk met hun legers op de bergen van Israël. En een situatie die ons dan getoond wordt in vers 11 is, te dien dagen zal ik aan Gog een plaats geven waar zijn graf zal zijn in Israël. Het dal der doortrekkenden ten oosten van de zee, dat is de Middellandse Zee, en dat zal de weg versperren aan wie er door willen trekken. Daar zal men Gog met heel zijn menigte begraven, en men zal het noemen het dal van Gogs menigte. Je ziet dus dat een deel van Jafet, die worden gezien in het noorden, dat die optrekken naar dat dorpenland, dat die zich vergrijpen aan het volk Israël, maar dat ze geen rekening houden met Jezus Christus. En die trekt op. En je kan in deze twee hoofdstukken, hoofdstuk 38 en 39, exact lezen, als je daar dieper in gaat in die profetie, hoe dat afloopt, deze aanslag, die een deel van Jafet dus beraamt dan. Ja, de blanken zullen eraan moeten wennen, dat Jezus Christus de koning der koningen is en de Heer der Heer is, en dat hij dit soort dingen niet meer toestaat. En dat zij niet meer de lakens uitdelen, maar dat een volk uit de Semieten de lakens uitdelen. Dat het volk Israël de lakens uitdeelt. En niet de lakens zoals wij zijn gewend, maar hele andere lakens. Want het volk Israël zal een enorme opdracht hebben ten opzichte juist van die volkeren in die wereld. Ja, Jafet die kreeg 7 zonen. Gam, als we teruggaan naar Genesis 10, dan lezen we dat Gam, die kreeg er 4. Dat lees je in Genesis 10, vers 6. En de zonen van Gam waren 1 Kus, 2 Mitzraim, 3 Put en 4 Kanaan. Ja, dat zijn toch wel bekende volken, Kus, want Kus leefde eerst in het zuiden van Mesopotamië en trok later ten zuiden weg en trok naar Ethiopië in Afrika. En daar zijn toch uit Kus, daar zijn de donkere huidtypes ook uit voortgekomen. Wie zijn die Mizraïm? Nou, daar is gelukkig het Oude Testament heel duidelijk in, ook in de profetieën en in de tijden van de profeten en ook in de tijden van de koning en kronieken. Mizraïm, dat zijn de Egyptenaren. Een ander woord voor Egyptenaren. Put, dat staat voor Somalië. En Kanaan, kennen we allemaal, dat zijn alle Canaanitische volkeren die hier ook in die volkerentafel werden, verder worden genoemd. En die we nog uitgebreid in Israëls geschiedenis tegenkomen, want zij bevolkten dat hele gebied van het Midden-Oosten. Gam, ja, daar komen we straks nog op terug, want bij Gam, bij die volkeren die daar in het Midden-Oosten allemaal woonden, daar was ook één bij, dat Kus namelijk een zoon verwekte, en deze was Nimrod. Maar daar komen we straks op terug. Hier dus 7 zonen van Jafet, 4 zonen van Gam, en als ik kijk naar de zonen van Sem, dan krijgt Sem 5 zonen. Dat lees je in vers 21. En dan Sem, de vader van alle zonen van Eber, de oudere broeder van Jafet, werden eveneens zonen geboren. De zonen van Sem waren Elam, Asser, Arpasat, Lut en Aram. Totaal 5. En het is dus belangrijk, want dat die zonen worden genoemd, want daaruit voort kwam uiteindelijk Abraham. Ja, deze volkeren, 70 in het getal, die werden dus door God verdeeld, en met nadruk door de later in hoofdstuk 11 beschreven Babylonische spraakverwarring, de verwarring van de spraak, daardoor werden ze verdeeld door God over de gehele aarde. En we hebben gelezen in Handelingen 17, vers 26, dat God hun de grenzen van hun woonplaatsen heeft aangegeven, heeft bepaald. En dat is bijzonder. God deed dus niet alleen 70 volkeren voortkomen uit Sem, Gam en Jafet, maar ook dat hij hun woonplaatsen heeft, de grenzen van hun woonplaatsen heeft bepaald. Waarom nou 70 volkeren? Waarom nou geen 60 of 50 of 100? Dat vind ik ook een mooi getal, 100 volkeren. Waarom nou 70? Nou, Mozes die licht ons een tipje van de sluier op, en daarna laat Mozes direct die sluier weer vallen in Deuteronomium 32. Want dat er 70 volkeren zijn, dat heeft een reden. Dan moet je gaan naar Deuteronomium 32. En dan lees je hetzelfde wat we lazen bij Paulus in Handelingen 17, vers 26. Mozes merkt het ook op, God die heeft die volkeren verdeeld, in vers 8. Toen de Allerhoogste aan de volken hun erfenis toebedeelde, heeft hij de mensenkinderen van elkander, toen hij de mensenkinderen van elkander scheidde, heeft hij de grenzen der volken vastgesteld. Hoe vastgesteld? Naar het aantal der zonen van Israël. Dus die opdeling naar de volkeren, die zit vast naar het getal der zonen van Israël. En hoeveel geslachten kent Israël? Uit hoeveel geslachten valt Israël uiteen? Israël valt uiteen in 70 geslachten. Dus terwijl Israël nog ineens bestond, want Israël moest nog voortkomen uit Sem. En dan moet je nog die hele volkerentafel lezen van Sem in Genesis 11, voordat je pas aankomt bij de figuur Abraham. En het is nog ineens bij Abraham, en het is nog ineens bij Isaac, het is pas bij Jacob, dat die 12 zonen worden geboren, en dat uit hen, in het land Gozen, die 70 geslachten, van uit Abraham, Isaac en Jacob, het volk Israël voortkomt. 70 geslachten. Waarin een ingrijpen steeds van boven nodig was, bij al die vrouwen, die eigenlijk allemaal stuk voor stuk onvruchtbaar waren, of te oud geworden waren, om kinderen te krijgen, dat dat volk er toch kwam. Daar was een interventie van bovenaf van boven voor nodig. En dat uiteindelijk uit dat geslacht, uit dat volk, de beloofde, het vrouwenzaad, geboren zou worden, de Heer Jezus Christus. En het is dus bijzonder dat we hier in Genesis 10, En in Deuteronomium 32. Even ons een platte grondje worden getoond. We mogen even, mogen we kijken naar de bouwtekening. Naar het schema op papier. Even laat Genesis 10 zien dat de volkeren uit 70 volkeren bestaan. Dat het God zelf is die zich daarmee bemoeid heeft. Hij verwarde hun spraak. Hij liet ze uiteengaan. Hij verdeelde ze. Hij heeft hun grenzen bepaald. Het zijn 70 volkeren. En daarna als ware liet hij al die 70 volkeren als ware groeien. Terwijl hij al wist dat hij uit Sem en de hele geslachtslijn van Sem, uit Abraham, Isaac en Jacob, dat daar een volk zou voortkomen van 70 geslachten. En meer wordt ons niet verteld. Maar het is wel als ware een plattegrond die ons wordt gegeven. Niet voor de tegenwoordige Aion, maar wel voor de toekomende Aion. Als daar Israël met zijn 70 geslachten zal staan aan de spits der naties, 70 volkeren, om al die 70 volkeren te bereiken met het evangelie van het koninkrijk. En deze 70 volkeren te brengen in de wedergeboorte. Zodat ieder volk wedergeboren mag worden. Die koning der koningen, die heren der heren, mag leren kennen als verlosser. Als de koning. Als degene die hen voort zal leiden. Als de schepper tot de nieuwe schepping. In de huidige Aion, waarin wij leven, zien we alleen maar dat die 70 volkeren groeien. En dat ze ook gaan woelen. Toch mogen we weten dat geen van die 70 volkeren zijn zoek geraakt. Net zoals er geen enkel geslacht van die 70 geslachten van Israël is zoek geraakt. Hoewel voor de mens tegenwoordig zijn die 70 volkeren niet meer te vinden. Niet meer te traceren. Net zo goed die 70 geslachten van Israël niet meer zijn te traceren. Hoe Israël ook met geslachtsrekeningen, en daar waren ze altijd vol van, zo hun best hebben gedaan. Tegenwoordig, we weten het niet meer. Israël weet het zelfs ook niet meer over zijn 70 geslachten. En we weten het ook niet ten aanzien van die 70 volkeren. Er is er maar één die het weet. God die het weet. En waarom? Als wij het niet weten, als mens, weet een ander het ook niet meer. Satan weet het ook niet meer. En daar gaat het om. En daarom vind je in de Bijbel, zoals ik al eerder gezegd heb, bij de behandeling van dit onderwerp, we denken dat de Bijbel een boek is waarin ons alles wordt geopenbaard. Niets is minder waar. Er wordt dus in de Bijbel juist heel veel verhuld. Juist heel veel verborgen. Omdat het gevaarlijk is om alles maar open en bloot te tonen. Hoe Gods voornemen der eeuwen werkt. We mogen wel even zien. Er is een volkerentafel. 70 volkeren. Er is een geslacht wat God verkiest. Van 70 geslachten uit, voortkomend uit het volk Israël. En die ontstaan, wanneer? Die ontstaan hier en nu, in de tegenwoordige boze Aion. Waarin we aan de ene kant, uit het geslacht van Gam, het geheimenis der ongerechtigheid zien komen. En aan de andere kant, uit het geslacht van Sem, het geheimenis der godsvrucht zien komen. Uit de een de zondeloze, en uit de ander zien wij de Messias voortkomen. En toch, het is beide een geheimenis. In deze tijd is het een geheimenis. Het komt pas openbaar straks, aan het eind van deze Aion. Als alles komt op een hoogtepunt, dan blijkt opeens heel duidelijk wie Christus is. Dan blijkt opeens heel duidelijk wie de wetteloze is. Dan blijkt opeens heel duidelijk waar die 70 volkeren zijn. Dan blijkt opeens heel duidelijk waar die 70 geslachten zijn. Omdat God zich dan opeens op aarde, als ware zijn bouwtekening, zijn plattegrond, zijn voornemen der eeuwen, heel duidelijk in Christus Jezus openbaart. Toch zien wij direct, als God zo dit voornemen uitvoert met die volkeren,
dat direct Satan in de aanval gaat. In Genesis 10, vers 8, daar lees je: en Kus verwekte Nimrod. Deze was de eerste machthebber op de aarde. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Daarom zegt men, en het werd zelfs tot een uitdrukking, een leugenachtige uitdrukking, waar niets van klopt, maar wat heel de wereld huldigt in die tijd, een geweldig jager voor het aangezicht des Heren als Nimrod. Dat was een uitdrukking, een gezegswijze in die dagen. En het was een geweldige leugen. We zullen de volgende keer wel nader ingaan op die leugen van Babel, op die leugen van Nimrod. Want deze Nimrod was helemaal niet geweldig in de ogen van God en voor Gods aangezicht. Maar hij verkocht zichzelf wel zo. Ja, voor zijn God, maar niet voor de echte God. Ja. Direct zie je dat toch Satan tracht dat voornemen der eeuwen te doorkruisen, te verijdelen, door de verwekking van deze Nimrod. Ja, Nimrod, de naam die is afgeleid in het Hebreeuws van het woord Marat. En dat betekent rebelleren. En daarom Nimrod, zijn naam, betekent gewoon rebel. Kus verwekte de rebel. Deze was de eerste machthebber op de aarde. Ja, hij is ook de eerste waar de Bijbel van vermeldt dat hij een koninkrijk sticht. Want je leest in vers 10: en het begin van zijn koninkrijk was Babel. Het is de eerste keer in de Bijbel dat we lezen over een koninkrijk. De allereerste keer. En het is toch wel heel bijzonder dat tot op dit ogenblik een aards koninkrijk volslagen onbekend is in de Bijbel en onder de mensen. En hoe suggestief is het dan niet? Dat als je kijkt naar het karakter van dit eerste aardse koninkrijk en je kijkt naar het streven van dit eerste aardse koninkrijk, dat de eerste koning die op aarde opstaat een Nimrod is, een rebel is, en dat het eerste koninkrijk wat zich op aarde aandient, dat eerste koninkrijk, is niemand minder dan Babel. En je kan zien hoe Satan de draak steekt met Gods plan. Want ergens moet Satan hebben geweten dat God met zijn voornemen der eeuwen en met die volkeren die hij hier zo verdeelt, dat hij een voornemen heeft om onder die volkeren te beginnen met een koninkrijk. Hoe begint de Heer Jezus Christus met het voltooien van zijn verlossingsplan voor de mens? Wat doet hij als hij op aarde komt? Wat richt hij op? Hij richt een koninkrijk op. Het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk van de hemel. Er is opeens een koninkrijk van de hemel op aarde. En dat is het koninkrijk van Israël. En vanuit dat koninkrijk gaat hij zijn boodschap verkondigen aan de volken. En je kan zien dat Satan dat imiteert. En dat Satan niet wacht tot daar een nieuwe aion straks zal zijn, de toekomende aion, maar dat hij in deze aion direct begint met het oprichten van een aards koninkrijk, het koninkrijk Babel. En dat hij dat doet met Nimrod, de rebel. We weten dat de lijn van Gods voornemen zich zou ontwikkelen via Sem. Dat blijkt duidelijk als je de nakomelingen van Sem volgt in hoofdstuk 11, waarin je dan leest over Abraham. Hè. En je ziet dan heel duidelijk hoe God zijn voornemen ten aanzien van de beloofde vrouwenzaad, wat voor Satan een geheimenis was, dat hij dat ontwikkelt. Het geheimenis der godsvrucht. Maar je ziet ook dat Satan direct de tegenaanval opent. En dat hij tegenover het geheimenis van het vrouwenzaad, het geheimenis van de godsvrucht, hij het geheimenis zet der ongerechtigheid. En dat tegenover degene die zich volmaakt houdt aan Gods wet, dat hij daar tegenover zet de wetteloze, die rebelleert, die zich van niets aantrekt, die uiteindelijk zal opstaan en die zal heten de mens der wetteloze. Je ziet hoe hij begint met een aards koninkrijk en een aardse koning, wat eigenlijk een satanische nabootsing is van het koninkrijk der hemelen wat komt en wat een satanische parodie is op de koning der koningen, de Heer Jezus Christus. Je ziet dat het tegenwoordige Bozaion hier begint, na de zondvloed, en dat hij zich boos ontwikkelt aan de ene kant. Het begint met Nimrod, het begint met Babel en alles waar Babel voor staat. Het eindigt ook, niet alleen, het begint niet alleen met Nimrod Babel, maar het eindigt ook met Nimrod, Babel en zijn God. Laten we daar maar mee eindigen. En dat is Jeremia, want net zo goed, wie direct na de zondvloed lezen, aan het begin van deze tegenwoordige aion, over Nimrod en Babel en alles waar Babel voor staat, eindigt de tegenwoordige boze aion daar ook mee. En daar geeft Jeremia ons in hoofdstuk 50 ons een indruk van. Jeremia 50, vers 2. Er is ook een boodschap wat Jeremia niet moet verkondigen onder Israël, maar moet verkondigen onder de volkeren. Dat staat in vers 2. Boodschapt onder de volken. Laat het horen. Verheelt het niet. Zegt: Babel is genomen. Bel, dat is de God van Babel. Dat is een figuurlijk, staat hij voor Satan. Staat beschaamd. Merodak, en dat is in het Hebreeuws een verbastering van Nimrod, Merodak terneergeslagen, beschaamd staan zijn beelden, terneergeslagen zijn drekgoden. Je ziet hier hoe het eindigt. Het eindigt met de vernietiging van Babel. Het eindigt met de vernietiging van Nimrod en zijn god Bel. De volgende keer gaan we verder met, om eens nader te kijken naar deze Nimrod, naar Babel, naar het geheimenis der ongerechtigheid en alles waar Babel voor staat.